vooraf de volgende mededelingen. Aanstaande maandagavond zal de oudejaarsdienst aanvangen om 7:00. Op nieuwjaarsdag zal de dienst aanvangen om 9:30. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee J.M.J. Kiewiet van Dordrecht Centrum. Ik hoop dan in Alphen aan de Rijn voor te gaan. Tot zover deze mededelingen. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 61, de versen 3 en 4. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren. En vers 4, want uw goedheid die wij loven, heeft van boven mijn gelof ten bee gehoord. 61, 3 en 4. Stellen onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij in aansluiting daarop Psalm 29, het eerste vers. Aardse machten, loof de Heere, geef de Heere sterkt en eer. Psalm 29, vers 1, nadat wij eerst geluisterd hebben naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Schriftlezing, gemeente, vindt u in Hebreeën hoofdstuk 12. En wij lezen de versen 1 tot en met 13. Hebreeën hoofdstuk 12. En wij lezen de versen 1 tot en met 13. En dan lezen wij het woord van de Heere. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Want aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren. En bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij. En hij geeselt een iegelijke zoon, dien hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er, dien de Vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welker allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onzes vleeses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, gekastijd. Maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degenen die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt wederop de trage handen en slappe knieën en maak rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in Galaten hoofdstuk 4. Galaten hoofdstuk 4. Daar vinden wij de woorden voor de prediking van morgen. En dat wordt gevormd door de versen 6 en 7. We willen met elkaar lezen 1 tot en met 7, laten we dat nog maar doen, Galaten 4. We lezen 1 tot en met 7. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En dan hebben we de woorden van onze tekst in versen 6 en 7. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten. Die roept Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Tot zover de woorden van onze tekst. Gemeente, in ons gebed, willen wij willen wij denken aan zuster Betje Nelis, aan broeder Hamelink en ook aan broeder Lodder, die behandeld moest worden in het ziekenhuis. We willen ook denken aan dominee Harkema, hier uit de hervormde gemeente, die vandaag afscheid neemt vanwege ziekte. Zullen we samen bidden en de Heere danken. O Heere, hoe goed zijt Gij dat wij elkaar weer in uw huis mogen ontmoeten. In deze feestdagen is het toch een zegen en een groot voorrecht dat we samen mogen komen rondom uw woord. En ook op deze laatste zondag van dit jaar 2012, dat wij elkaar weer hier mogen ontmoeten. Want, Heere, uw woord is toch het leven. Uw woord geeft licht. Uw woord is zoeter dan honing. Uw woord geeft zicht op het eeuwige leven, om eeuwig in uw tent te verkeren. Wat een wonder, Heere, dat mensen uit de aarde vrijgekocht worden, die vast waren onder de eerste beginselen van deze wereld en nu vrijgekocht worden en overgezet worden in het koninkrijk van uw licht. En dan straks nog even en dan eeuwig bij u mogen zijn. Wat een onuitsprekelijk groot voorrecht. En wat is dit toch een vreugdevolle boodschap. Dat wij uit uw woord mogen overdenken. En aangenomen te worden tot kinderen Gods. Heere, uw woord is zo rijk. Het is zo vol. Elke tekst heeft weer een andere lading, een andere diepgang. Hoe rijk zijt Gij, dat U ons uw woord hebt gegeven, dat U het niet alleen geïnspireerd hebt, maar dat U het ook bewaard hebt. Dat wij duizenden afschriften hebben uit de hele oude kerkgeschiedenis. Uit het begin van onze jaartelling, duizenden handschriften. Om ons maar duidelijk te laten weten dat uw woord waar is. Terwijl wij, Heer, uit andere documenten, uit de oudheid, uit de Griekse en de Romeinse schrijvers, hebben we maar enkele handschriften die nog veel jonger zijn. Maar u hebt uw woord zo gegeven, zo bewaard, dat wij zeker mogen weten dat uw woord de waarheid is. Dat uw woord leeft. En daar willen wij u vooraan bidden, al belijden wij u dat wij dat niet eens kunnen. Dat wij u niet kunnen danken. Dat wij u niet kunnen aanbidden, dat wij niet eens tot u kunnen roepen en bidden zonder u. Wij zijn in alles diep afhankelijk van u, want het is in u dat wij leven en van u hebben wij onze kracht. Heere God, leer ons uw lief te hebben boven alles. Laat dat voor een ieder van ons mogen gelden. U lief te hebben, leer het ons, Heere. En leer ons niet meer te leven voor deze wereld die ten dode is opgeschreven, die afstevend op de ondergang, maar dat wij mogen horen bij uw volk. Die eeuwig zullen verkeren in uw tent, tot zonen Gods aangenomen zijn. Heere God, wij bidden u, om de genade van uw Heilige Geest, die wonderen werkt, wilt u wonderen in ons midden werken. Wilt u, o dierbare Geest, harten aanraken. Wilt u spreken tot dode zondaren, ook in ons midden, leef. En wilt u het leven geven. Wilt u de ogen openen, dat er iets omgezet wordt in het leven. Dat we niet meer willen leven zoals we geleefd hebben. Omdat u ons trekt met koorden van goedertierenheid. Heere wil zo werken onder ouderen. Onder jongeren, in het midden van de gemeente. Wij zien op tot u, Heere, om u te vragen, om uw Heilige Geest in ons midden. Ook wil uw dienaar versterken onder de bediening van uw woord. Schenk hem inzicht, wijsheid en liefde, opdat hij trouw mag zijn om de taak te doen die u hem opgelegd hebt. We bidden u of u bij hen wil zijn die thuis meeluisteren. Sommigen misschien op afstand. Geef dat ze toch met ons verbonden mogen zijn. Ook hen in het verzorgingshuis waar het ook mag zijn. Of ook thuis, Heere God, u kent hen die op de kinderen moeten passen, of die ziek zijn en niet bij ons met ons kunnen opkomen. Wil u hen vertroosten dat ze niet bij ons kunnen zijn, maar wilt u juist bij hen zijn. We bidden u ook voor hen die misschien hun plaats onrechtmatig hebben leeggelaten. Wilt u hen te sterk worden en hen weer terugtrekken tot uw huis. Heere God, wees in ons midden van morgen. Wanneer wij uw woord overdenken, laten deze woorden uit de Galatenbrief, die wij soms zo moeilijk vinden, laten die woorden open mogen vallen. En laten de schatten die erin opgetast liggen, mogen tevoorschijn komen. Tot eer en lof van uw naam. Tot onze vermaning, tot onze vertroosting. Trouwe God, wilt u bij de zieken zijn. En er zijn verschillende zieken die thuis zijn. Verschillende die nog voor onderzoek moeten naar het ziekenhuis, u kent hen allen, wees hen goed en nabij, wil een hoorder zijn van het gebed. U kent ook de zorgen van zuster Betje Nelis, u kent ook haar zwakte en hoe ze is. Wilt u haar nabij zijn? Wil haar vrede geven door de kracht van uw Heilige Geest. En wilt u haar zeer nabij zijn en haar vrede bewerken door uw Heilige Geest. Gedenk ook broeder Hamelink, die ook ernstig ziek is. Versterk hem. Wees hem zeer nabij, ook als hij nog voor onderzoek moet naar Amsterdam. Gedenk hem en geeft u hem uw nabijheid, uw leiding, uw genade. We bidden u ook voor broeder Lodder. U kent alle omstandigheden. En wij bidden u om het licht van uw aanschijn over zijn leven. Dat hij uw nabijheid en vertroosting mag ervaren. wil beterschap schenken. We bidden u voor dominee Harkema, die nu afscheid moet nemen wegen ziekte. Heere, wilt u hem vertroosten en wilt u hem in alles zeer nabij zijn. Heere, gaat u hem voor met uw heillicht en geef dat hij door uw heilige geest vertroost en gezegend mag worden, ook nu in deze omstandigheden. Geef hem zicht op u en op uw toekomst. Gedenken ieder van ons en hoor ons bidden. Neem weg onze vele zonden. Uit genade om Jezus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En de eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En zullen we dan... En op oud- en nieuwjaarsdag is er in die diensten één collecte. Die is bestemd voor de kerk. En laten we dan nu zingen Psalm 89, de versen 3 en 8. 89, 3 en 8. Geliefde gemeente, de Galaten stonden bloot aan het gevaar om terug te vallen in wetticisme. En wat is wetticisme? Dat is proberen zalig te worden door de wet te onderhouden. Dus zalig te worden door iets te verdienen, door te werken, door gehoorzaamheid te betonen. En dat zegt apostel Paulus in Galaten 4 vers 3. Dat zijn nou de eerste beginselen van deze wereld. Dat is nou het principe, het primaire principe van deze wereld. Het is werken, draven, slaven, proberen iets te bereiken en ook in het geestelijke leven. En dat geldt voor het heidendom, het geldt voor het jodendom en het is nooit genoeg. En te midden van dat alles is er zo'n grote angst. Het is een vreselijk bestaan. En zo is nou de mens van nature. Maar toen God zijn zoon gezonden heeft in het vlees, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, om mensen die onder het juk van de wet waren te verlossen, dan verandert alles. En we hebben met elkaar over nagedacht, vorige week zondag en op kerst. En nu zien we dan in versen 6 en 7. Dan loopt het allemaal op uit, op van de verlossing van Christus. Dat loopt uit op de aanneming tot kinderen. En dat wordt nog verder uitgewerkt in de versen 6 en 7. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader, zo dan ge zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien ge een zoon zijt, zo zijt ge ook een erfgenaam van God door Christus. Daar willen we over nadenken. En we zeggen als thema van de preek, het onderwerp eigenlijk waar het om gaat is, de aanneming tot kinderen van God. En we zien hierin het wonder en ten tweede de gevolgen. Dus de aanneming tot kinderen van God. We zien het wonder hiervan en we zien de gevolgen daarvan. Wel nu, Paulus heeft het net over kerst gehad. Hij heeft net beschreven hoe de Zoon van God in deze wereld gekomen is. Ja, hij is uitgezonden door God in deze wereld, in de volheid des tijds. Dat is het wonder van kerst. Maar nu koppelt de apostel Paulus daar gelijk aan vast het wonder van Pinksteren. Want kerst is gekoppeld aan Pinksteren. Ja, het ligt allemaal aan elkaar verbonden, dat voelt u wel. Kerst en Goede Vrijdag en Pasen en Pinksteren en de tussendoor de hemelvaart. Dat hoort allemaal bij elkaar. En zo ligt er ook een verband tussen kerst en Pinksteren, omdat God zijn Zoon heeft uitgezonden in deze wereld. Het gevolg daarvan is dat ook de Heilige Geest uitgezonden is in deze wereld. Want wanneer de Heer Jezus in het vlees gekomen is, dat riep om de komst van de Geest in mensen harten. Want al was de Heer Jezus in Bethlehem geboren, als hij nog niet gekomen is in mijn hart, dan ben ik nog verloren. Ik moet er persoonlijk deel aan krijgen. En dat, u weet het, dat is het werk van Gods Heilige Geest. Want in Bethlehem is Christus gekomen in deze wereld. En toen zijn verlossingswerk klaar was, is hij weer teruggegaan naar de hemel. En vandaar heeft God zijn Heilige Geest uitgestort op de Pinksterdag. Toen was Jezus terug in het Vaderhuis. Toen was hij ver bij zijn kerk vandaan. Hij was immers terug in de hemel. Maar toch was hij heel dichtbij zijn kerk. Zo dichtbij als nooit tevoren. Nu woonde hij niet met zijn kerk. Toen was het niet God met ons, Immanuel. Maar toen werd het God in ons. Toen werd het Pinksteren. Toen kwam de Heere Jezus wonen in zijn volk. Door zijn Heilige Geest. En die geest was verdiend. Door het verlossingswerk van de Zoon. Vanuit de doorboorde handen van Christus vloeit de geest toe aan deze wereld, in mensenharten. En hoe kwam de Heilige Geest? Eerst kwam hij op zichtbare wijze. Dat was al zo bij de doop van de Heere Jezus in de Jordaan. Toen kwam hij in de gedaante van een duif. En hoe kwam de Heilige Geest bij de uitstorting op de Pinksterdag? U weet het, met vlammen van vuur en met geluid van een grote wind. En met de tongen waarin ze spraken, daar waren zichtbare tekenen van de komst van de Heere Jezus. Maar nu komt de Heilige Geest niet meer met uiterlijke, zichtbare tekenen. Nu komt de Heilige Geest op een onzichtbare wijze in het hart van de gelovigen. En hij komt in het hart door het horen naar het woord van God. En de Heilige Geest komt dan om dat woord in uw hart toe te passen. En hij maakt mensen een nieuwe schepping in Christus. U ontvangt nieuwe gevoelens. Een nieuw oordeel, een nieuwe kijk op het leven, op uzelf, op anderen, op deze wereld, op God. Want dat is door de Heilige Geest veranderd. U wordt bewogen, u wordt gedreven om de Heere te zoeken, om hem lief te hebben. En Petrus omschrijft dan de uitstorting van de Heilige Geest. Dat leidt dan tot een deel krijgen aan de goddelijke natuur. In 2 Petrus 1 vers 4. Door zijn goddelijke kracht u de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden nadat ge ontvloden zijt het verderf. En wat wil dat zeggen, de goddelijke natuur deelachtig? Dat betekent gewoon, wat u van de catechisatie nog weet, de mededeelbare eigenschappen van God. Dat is zijn liefde, zijn barmhartigheid, de ootmoedigheid van Christus. Dat wordt nou geleerd en gegeven. Zo gaat de Heilige Geest een afdruk van Christus in uw leven leggen. En daar loopt nou dat overwinnend werk van Christus op uit. Want Christus kwam om zondaren zalig te maken van hun zonden. En daartoe moest de Heilige Geest in hun harten wonen. Om die verandering uit te werken in mensenlevens. De Geest reinigt harten. En geeft kracht aan de ziel om de Heere te zoeken en in hem te geloven, op hem te vertrouwen. Dat is het onuitsprekelijk groot wonder dat de Heere zijn geest uitgestort heeft in het hart van de gelovigen. Het is werkelijk wonder op wonder. Daarom is Gods woord ook zo rijk. Daarom is het ook het enige woord dat een mens zalig kan maken. Wonder op wonder, God in mensenvlees. En dan God die woont in mensenharten en mensen van binnenuit gaat veranderen. Niets of niemand kan dat. Geen communisme of geen socialisme of niets kan dat doen. Geen andere godsdienst kan dat niet. De ene mens kan de andere mens wel manipuleren. Maar niet veranderen, dat doet God alleen. door zijn geest. Dat is het wonder. Nou, we zien hier in onze tekst hetzelfde woord uitgezonden. Weet u het nog? Uit vers 4, dat God de Vader zijn Zoon heeft uitgezonden in deze wereld. En zo hier zien we in vers 5 ook, dat in vers 6, dat heeft God de Geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten. Zoals God de Zoon een opdracht kreeg, zo krijgt God de Heilige Geest ook een opdracht, uitgezonden. Met een missie, met een opdracht. En wat was de opdracht? Om Christus toe te passen aan zondaars harten. En beide uitzendingen waren noodzakelijk. De zaligheid moet niet alleen verdiend worden, maar het moet worden toegepast. Nou, dit is alles weer een groot wonder. De grote liefde Gods voor goddeloze mensen die met de rug naar hen toe stonden. Die hem echt niet wilden groeten. Die niets met hem te maken wilden hebben. En die bezig waren af te lopen op een verschrikkelijke ellende en een afgrond. En dan zien we in de versen 4 en 5 hoe God in zijn grote liefde zijn Zoon heeft uitgezonden om de vloek te verdienen. En daartoe onderging hij talloze smaadheden en ellenden. Maar dan zien we opnieuw de grote liefde van God, dat hij ook zijn geest geeft. En door liefde gedreven werkt de Heilige Geest in zondaars harten. Dat is nou het heerlijk, onuitsprekelijk groot wonder. We noemden het al een totale verandering. Ja, daar raakt de mens nooit over uitgedacht. En kind van God, het wordt nog beter. Het wordt nog mooier. Het mooiste moet nog komen, de mooiste en de grootste verandering. De verandering die u nu al meegemaakt hebt, dat geeft u al bemoediging en troost. Dat u weet dat u niet meer bent zoals u was, maar dat u ook niet bent zoals u zijn moet. Maar er komt nog, die verandering. Dat in plaats van dat u eerst opstandig was, bent u nu gewillig gemaakt. En u bent bang voor opstand, wat zomaar weer op kan komen, op kan vlammen in uw hart. En daar bent u bang voor, want u wilt hem gehoorzaam zijn. En in plaats van een verhard hart, is uw hart nu zacht geworden. En in plaats van haat dragend, wordt u liefdevol. En in plaats van op uw strepen te staan, wordt u ootmoedig, nederig van hart. En zo spreekt de Geest in uw hart van vrede, van rust, van blijdschap. En laat de Geest ook zien dat Gods kinderen inderdaad aangenomen zijn tot kinderen Gods. En dat is kind van God ook wat de Heilige Geest aan het spreken, aan het getuigen is in uw hart. Dat u niet meer van uzelf bent, maar dat u gekocht en betaald bent. Dat u des Heren bent, dat u zijn kind bent, aangenomen tot het kindschap. Tot het zoonschap. Een zoon van God. Wat een wonder. Zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Johannes 1 vers 12. En dit is niet iets natuurlijks. Dit is niet iets vanzelfsprekends. Het is het hoogste voorrecht wat de mens kan ontvangen om een kind van God te zijn. Nee, u bent nooit minister-president geworden. En u bent nooit een miljonair geworden. Maar als u een kind van God geworden bent, dan hebt u, mijn broeder, mijn zuster, dan hebt u de hoogste eer bereikt die ooit een mens ten deel kan vallen. Een erfgenaam van God. Dan bent u gezegend. Misschien gaat u nu door allerlei moeite heen en door allerlei bestrijdingen heen en aanvechtingen heen. Maar besef toch dat grote, onuitsprekelijk voorrecht aangenomen tot kind van God. Het is het grootste voorrecht, de hoogste zegen. Het is onvoorstelbaar. Je ziet het ook niet in het heidendom. In het heidendom dromen ze wel eens over één worden met de godheid, maar dat is niks anders dan hoogmoed. Menselijk hoogmoed vertaald in religie. Ik ben God. Dat zegt de moderne mens ook. Ik doe wat ik wil. Maar nergens ziet u dat God een mens aanneemt tot zijn zoon, tot zijn kind, in de band van liefde. Dat vindt u alleen in het christendom. Het is ook iets goddelijks. Het is ook iets bovennatuurlijks. Om een heel zwak voorbeeld te gebruiken. De rechter. En voor hem staat een crimineel. En de rechter spreekt die crimineel vrij. Vrij van schuld en straf. Nou, dat is al een wonder voor die crimineel. Maar dan gaat die rechter ook nog van zijn stoel af. Legt zijn arm om die crimineel heen en zegt, kom maar mee. Ik heb een heel mooi groot huis en een landgoed. Kom, daar mag jij wonen. En weet je wat? Je mag mijn naam hebben en jij wordt mijn zoon. Alles wat ik heb is van jou. Niet alleen gerechtvaardigd, maar ook aangenomen tot een kind van God. Wij begrijpen dat niet goed. De adoptie. Waarom niet? Omdat wij gewend zijn in onze cultuur kindertjes te adopteren en baby's te adopteren. Maar in de cultuur van het Nieuwe Testament gebeurde wel eens een rijke man en die had geen kinderen. En dan zocht hij een erfgenaam. En dan keek hij om zich heen of hij ergens een volwassen man zag, een jonge man. En dat hij hem dan aannam tot zijn zoon met het doel dat die jonge man, erfgenaam zou worden van alles wat die rijke man heeft. Kijk, dat is nou het beeld van adoptie. Dat de Heere zijn kinderen aanneemt, opdat zij die rijke, heerlijke erfenis ontvangen. Hunner is het koninkrijk der hemelen. En om zo aangenomen te worden, nou dat voorrecht, dat is ten deel gevallen aan allen die de Heere Jezus toebehoren. Al de geestelijke zegeningen zijn ontvangen in Christus. En alles wat u van God ontvangt, ligt in en door Christus. Het is verdiend door de Heere Jezus en dat is het wonder. Daarom moet hij de eer ontvangen. Ja, de drie-enige God moet de eer ontvangen, maar daarom is nu uw leven Christus en behoort u hem toe. Dat is het verlossing. De verlossing. En dat wilde Paulus nou uitleggen aan de Galaten. Dat ze echt niet meer hoeven te slaven en te draven. Dat ze het ook niet mochten doen. Maar het leven moest hun Christus zijn. Aangenomen. Tot zonen Gods. En dan zegt Paulus, dan gaat de Heilige Geest in je hart werken. En dan leert hij Gods kinderen roepen Abba, Vader. Het woord Abba, dat is de Aramese vorm voor vader. En het is een intieme naam, een heel persoonlijke naam. En Christus zendt nu zijn geest in de harten van zijn volk. En zij mogen God aanspreken als Abba, Vader. Maar nou zal een kind van God niet zomaar die naam durven uitspreken. Want die vadernaam past alleen eigenlijk op de lippen van Jezus. Want hij heeft altijd zijn vader lief gehad. En zo we zien zoveel zonde en ongerechtigheid en ontrouw en ook nog koudheid en onverschilligheid in ons hart, dat dan een kind van God het nauwelijks of niet durft uit te spreken, Vader. Maar toen de Heere Jezus opstond uit het graf en zei tot Maria Magdalena, ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader. Ja, dan is er een onderscheid tussen God de Zoon en God de Vader, zijn zoonschap en het kindschap, het zoonschap van zijn volk. Maar toch incorporeert de Heere Jezus ook zijn volk in dit verlossingswerk, dat zij ook God hun Vader mogen nazeggen. En dan is het zo'n persoonlijke naam. In het persoonlijk gebed, in het intieme gebed, om het daar juist ook voor de Heere God uit te spreken. Ge zijt mijn Vader, Abba, Vader. En alles wat ik heb en ben is van u. U hebt alles over mij te zeggen. Ik heb ook geen rechten. Het is alles genade. Dat u mij aanneemt tot kind. Maar wat een voorrecht, vers 7. Zo dan, ge zijt niet meer een dienstknecht. Dat betekent een slaaf. Maar een zoon. En indien ge een zoon zijt, zo zijt ge ook een erfgenaam van God door Christus. En dat was het wonder van wat God doet. Maar dan zien we ook de gevolgen van die aanneming tot kinderen God. En die gevolgen daarvan zijn zo rijk en zo veelomvattend. Ja, u wordt vrijgesproken van schuld en straf. U wordt vernieuwd naar het beeld van Christus. U ontvangt de aanneming tot kinderen van God. Zijn geest is in u uitgestort, waardoor u roept, Abba, Vader. En dit zijn het begin van de gevolgen van de adoptie. Maar dan komt er nog meer. Er komt ook vertrouwen. Vertrouwen op God. Dat vertrouwen, dat is het eerste. Een vertrouwelijk naderen tot God. En de tekst zegt dat de geest van God in de harten van Gods kinderen roept Abba, Vader. Daar spreekt vertrouwen uit voort. Dat God het ook voor mij zal voleindigen. Dat hij trouw is ook aan mij. En er staat dan roepen. Er staat dan in vers 6, daar staat dan die geest die roept Abba, Vader. Nou wijst Luther erop in zijn commentaar op de Galaten hierbij, dat juist vanwege dat roepen laat zien dat een gelovige vaak onder aanvechting en bestrijding en zelfs ook onder benauwdheid kan zijn. Want dan vanuit de benauwdheid gaat u roepen. En in die bestrijdingen gaat u roepen, Abba, Vader. Zo schreeuwt hij uit de nood. Want Gods kind wordt aangevallen door Gods vijanden, de duivel en de wereld en ook ons eigen vlees. En wanneer een kind van God ziet de zwakheid van zijn eigen geloof en de zwakheid van zijn vlees. En hij heeft last ook, zegt Luther, van twijfels en van ongeloof en van aanvechtingen. Want de gelovige is ook nog een mens in zonde ontvangen en geboren. En die zondige natuur blijft in hem. En de duivel gaat rond als een brullende leeuw. En de duivel, zegt Luther, brult ons toe. U bent een zondaar. En dan schrikken en vrezen wij, zegt Luther. Maar te midden van deze benauwdheid en die bestrijding roept de ziel, schreeuwt het uit, Abba, Vader, help mij. Doet hij met vertrouwen. Kijk, in het oude, in hun cultuur had je slaven. Nou, een slaaf mocht nooit tegen zijn meester zeggen, Vader of Abba. En de Heer Jezus leert ons ook dat niemand Vader of Abba mag zeggen dan die deel heeft aan de verlossing in de Heer Jezus Christus. Maar juist door die verlossing komt er een vertrouwelijk naderen in het geloof tot God. Om hem te kennen als een zorgzame, liefhebbende vader. Er is vertrouwen. De Heere zal het voor mij voleindigen. Hij zal mij nooit begeven. Hij zal mij nooit verlaten. Er is vertrouwen, ook voor de toekomst. Hij heeft uitkomst gegeven, hij zal weer uitkomst geven. Hij heeft me geleid door duizend bestrijdingen heen. Hij zal mij nu ook doorheen helpen. Hij is getrouw. Hoe rijk dat kinderlijk vertrouwen. Maar er is nog iets anders hierin. En daar een ander gevolg en dat is de liefde. Want een zoon heeft zijn vader lief. Er komt ook in het geestelijke leven een warme, brandende liefde tot God. En zo werkt de Heilige Geest. En hier tekent Luther bij aan dat we hieraan kunnen merken of de Heilige Geest in ons leven werkt. En hieraan kunnen wij zien, zegt Luther, in ons eigen leven of de Heilige Geest in ons leven werkt en dat wij de aanneming tot kinderen van God ontvangen hebben. En dan kun je hieraan zien, zegt Luther, als er liefde is in het leven tot God. Liefde in ons hart tot Christus en tot zijn woord. Een liefde dat zich vertaalt om hem het liefste te hebben. Om hem naar hem uit te gaan. Om tijd te nemen om samen met hem te mogen zijn. Een liefde, een uitgaan van het hart tot hem, een verlangen naar hem, liefde. Kijk, als die liefde er niet is, zegt Luther, terecht, dan werkt de Heilige Geest niet in onze harten. Maar als die brandende liefde er wel is, en dat uw verlangen zich uitstrekt naar de Heere Jezus, dat uw ziel dorst naar God, weet dan dat dit niet uit uzelf plaatsvindt, maar door de Heilige Geest in uw leven. Er komt liefde tot God. Maar er is ook een ander gevolg. En dat is dat u onder de verzorging en de bescherming van God bent. U bent onder de verzorging en de bescherming van God. Dan mag uw kind van God weten dat uw Vader in de hemel de zeeën beheerst en de stormen beheerst. Dat de zon in zijn macht is. Dat de zon kan stilstaan als hij het wil. En zijn macht betekent dat hij u door de dood heen leidt. Dat hij u dit leven draagt. Zijn macht is verschrikkelijk voor de goddelozen. Maar het is een beschermende en zorgzame macht voor de kinderen Gods. U bent bewaard en er kan niets u gebeuren zonder de wil van uw hemelse Vader. Dat wanneer u iets overkomt, dan mag u weten, dat is niet nou omdat hij dat tot mij deed of dat er iemand verkeerd handelde. Nee, God heeft dit gebracht in uw leven. Net zoals hij 1000 maal u gered heeft uit zoveel moeilijke omstandigheden. Dat u geen ongeluk kreeg en geen ziekte kreeg. En wel gespaard werd voor moeite en wel gezegend werd. Soms kan de Heer ook iets anders geven. Maar het is zijn wil. Waarom? Opdat u een beter kind van God zult worden. Waarom komen er moeite? Daar horen we straks ook nog wat meer van. Omdat u een beter kind van God zult worden. Het heiligt de mens. Dat hoort ook bij zijn verzorging en bescherming. Maar weet dan dat er geen haar van uw hoofd verloren zal gaan. Dat hij over u waakt. Dat er niets is wat u scheiden kan van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Geen dood, geen ziekte, geen zwaard, geen vuur, geen vervolging, geen kerker, geen gevangenis. Niets. Dat begrijpen wij niet. Lees maar getuigenissen van Gods kinderen in de meest moeilijke omstandigheden. Daarom is het ook zo mooi om christelijke biografieën te lezen. Als u nou het lezen soms wat moeilijk vindt, neem dan een eenvoudige biografie van een zendeling of van een man Gods die werk deed in Gods koninkrijk. Dan zult u lezen wat ze meegemaakt hebben en hoe God hen redde. Dan ziet u Gods grote macht uitgeschilderd voor u. En u kunt er gewoon naar kijken en u erin vergenoegen en zeggen, zie, zo is Gods beschermende, bewarende zorg. En heeft God niet voor u gezorgd, kind van God? Uw baan, uw werk, uw dagelijks levensonderhoud, ziekte waar u van genezen bent, zegeningen die de Heere gegeven heeft. Het is toch waar, als God zijn Zoon u niet onthouden heeft, maar u heeft overgegeven, zal hij dan niet alle dingen schenken wat u behoeft? Zult u dan tevergeefs vragen en vertrouwen? U bent toch onder zijn bescherming. Maar dan is er nog iets. Nog een gevolg. En dat is de vrijmoedigheid. Dan hebt u vrijmoedigheid. Een opening om alles te vragen wat u nodig hebt. Want als u aangenomen bent tot zijn kind, en wanneer de Heere Jezus met zijn Heilige Geest in u woont, dan bent u niet meer van uzelf. Maar dan zorgt God toch voor u. Dan mag u toch alles van hem vragen. En dan, Daartoe nodigt de Heere u en roept hij u op om al de noden voor God neer te leggen. Te vaak leggen wij maar enkele noden neer. Terwijl de Heere zegt, leg toch al uw noden, stort voor hem uit uw ganse hart, o gij volk in smart. Dan hebt u vrijmoedigheid. Hij weet wie u bent. Hij weet wat u nodig hebt. Hij kent uw verlangens. Hij is barmhartig en genadig. En hij heeft ook het einddoel op het oog, wat wij niet altijd zien. Wij denken, waarom dit niet, Heere? Waarom dit onthouden? Hoe is het hiermee? En dit kruis waar ik moet dragen. En wij kijken zo op korte afstand. Maar de Heere ziet de eeuwigheid. Hij ziet het einddoel. Kind, ik heb je lief. En ik weet dat deze weg voor jou geschikt is. Want het gaat erom dat je straks ook je plaats zult innemen. En dat ik je niet iets geef wat je niet kunt dragen. En wat helemaal verkeerd zou lopen in je leven. Want kind van God, hij is uw vader en uw goed en uw God, uw meester. En dan gaat de geest ook in de opwas van het geestelijke leven, het zoonschap, ook uw hoofd opheffen. Dat u gaat zien naar het einddoel des geloofs. Dan gaat u al meer u naar uitstrekken. En dan zegt u, dit leven is zo kort, o Heere, dat ik toch nog ten dienste mag zijn tot dat einddoel des geloofs en tot zegen voor anderen. Zo werkt Gods geest. Maar dan is er nog een gevolg. Ach, er zijn zoveel gevolgen. Gods bemoeienissen zijn zo rijk en diep. Dat andere gevolg, dat zijn de verdrukkingen. De verdrukkingen, ja, we noemden ze al. Dat zijn de vaderlijke kastijdingen. En daarom lazen wij ook Hebreeën 12. En daar gaat het ook juist om, die vaderlijke kastijdingen. Dat is nou niet negatief, dat is positief. Dat is niet iets waar u nou een hekel aan moet hebben, dat is iets waar u recht op hebt. Op die vaderlijke kastijdingen. Want die kastijdingen die werken ook mee ten goede voor u. Hebreeën 12, vers 6 en 7. Want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij. En hij geeselt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want de Heere tuchtigt zijn kinderen. Dat hoort bij het kind zijn. Als die kastijdingen er niet zijn, wat gebeurt er dan? Wat doet u met een kind die u nooit tuchtigt? Dat wordt een vreselijk persoon. Die zich later helemaal tegen u keert. Vreselijk voor zijn omgeving. Maar een kind wat gekastijd wordt. Dat wordt een kind die op de rechte paden gaat lopen. Zo gaat de Heere zijn kind laten lopen in afhankelijkheid. Niet in hoogmoed, trots en vermetel en verwaand. Nee, ootmoed. En hoe leren ze die ootmoed? Door de verdrukkingen. Dan als u dat ziet, dan gaat u de roede kussen. Want er is honing aan het einde van de roede. Dat weet u toch. Dat hebt u toch ook ervaren. Dat de Heere zo zijn kinderen tuchtigt. En Hebreeën 12 vers 11. Alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degenen die door dezelfde geoefend zijn. Daarom is het lijden waar u doorheen gaat, kind van God. En uw strijd waar u doorheen gaat. Dat is nou maar niet, ja, voor niks. Dat is nou niet maar random. Dat is nou niet maar, ja, het maakt niks uit. Het overkomt mij gewoon. Nee, het werkt wat uit. Uw strijden en uw bidden en uw worstelen om het te dragen. En om ermee in gereedheid te komen. En om het voor de Heer neer te leggen. En uw geduld wat u daarmee beoefent. Dat is allemaal niet vergeefs. Er komt een vrucht uit voort. Een prachtige, vreedzame vrucht van een gerechtigheid. En die is zo zoet. Die is zo rijk. Die is zo lieflijk. Die is zo heerlijk. Je kunt het soms zien aan mensen die door moeite zijn heen gegaan. Wat een lieflijke mensen dat zijn. Je wilt graag bij hen zijn. Ze spreken met gezag. Ze hebben iets over zich van liefde, van zoetheid. Het is zo rijk om bij hen te zitten. Laat hen maar praten. Daar leren we van. Want in verdrukkingen leren we vele geestelijke lessen. Maar wanneer alles voor de wind gaat en alles zo makkelijk, dan leren we helemaal niks. Of heel weinig. Het is juist door de verdrukkingen. Ja, de Heere leert zijn kinderen altijd hoor. Ook in tijden waarin er geen verdrukkingen zijn vanuit de dagelijkse omgang met het woord. Dat is wel zo, maar het is juist in de druk, in de bestrijdingen, dat de Heere lessen leert. En waar komt er dan nog meer? Ja, die verdrukkingen, die werken uit aan een vrucht van ootmoed en liefde en afhankelijkheid. Ach, kleef de Heere maar aan. Breng al uw noden, al uw pijn en ook het zware, het vreselijke, de zorg waar u doorheen gaat. Leg het allemaal hem voor. Paulus is zoveel door, heeft zoveel doorgemaakt. Hij heeft als geen apostel geleden. En hij heeft ook de Heere gevraagd, Heere, kan het niet weggenomen worden? Maar de Heere zei tegen hem in 2 Korinthe 12 vers 9, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En zo zegt Paulus, wat een uitdrukking, ik heb welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Laat alles maar komen, als hij maar meegaat. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want onze zeer lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, de verdrukking, het is maar een lichte verdrukking. En het is zomaar voorbij, dat werkt voor ons een gans zeer uitnemend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. Omdat wij niet letten op de dingen die men niet ziet, maar de dingen, terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Eeuwigheid. We zijn eeuwigheidsmensen. En als u hem kent, dan bent u een erfgenaam van het hemelrijk. Een erfgenaam van God door Christus. Ja, dat is de laatste gevolg dan. Een erfgenaam zijn. Misschien hebt u in uw leven onbeantwoorde vragen. Die zijn er. Dingen die u nooit begrepen hebt waarom dit moest gebeuren. Het geeft u nog pijn. En u buigt eronder, u vraagt genade van God om eronder te buigen. Maar onthoud dit. Door dat kindschap, te midden van die onbeantwoorde vragen, bent u toch erfgenaam van het hemelrijk. Daar werkt God op aan. Om hem daar te zien, die zichzelf voor u heeft overgegeven. Die u gered heeft uit die stikdonkere nacht. Die u gedragen heeft door het leven, uw leven lang. Om hem te zien, die bedekt was met bloed. En die onze zonden bedekt heeft met zijn bloed, de zonde van zijn volk. Om hem te zien daar in het hemelrijk die voor u de dood is doorgegaan. Opdat u dan, kind van God, een ingang mag hebben tot het eeuwige leven. En nog even, en u zult hem zien die zichzelf voor u heeft overgegeven. Daar loopt het op uit. En daarom inderdaad het leven van een kind van God. Dat gaat niet altijd bergje af. Nee, het gaat ook vaak bergopwaarts. Maar toch is het goed. Toch is het goed met de Heere. Liever met Gods kinderen verdrukkingen verdragen dan met de goddelozen een gemakkelijk leven hebben in ellende, in zorg, in onrust, in angst en dan voor eeuwig verloren te gaan. O, wat is het goed om een kind van God te zijn, want de mensen in de wereld die zonder troost en met een leeg leven zich moeten voortzeulen en niks hebben dan wat drank en wat eten en verder niets. Want morgen sterven we. Dat is slavernij. Wat een zegen om vrijgemaakt te zijn, vrijgekocht, aangenomen tot kinderen Gods. Ach, leef dan toch niet verder zonder Christus. Hij zegt het u nog een keer. Mijn zoon, geef mij uw hart. En u weet wat dat betekent. Dan gaat alles eraan. Maar dat wilt u niet. En u bedekt het met allemaal mooie redeneringen. Maar u wilt er niet aan. En jij wilt er niet aan. Mijn zoon, geef mij uw hart. Overgave. Want zonder hem hebt u niets. Onrust. Bekeer u toch. En zie op de gevolgen van kerst. En houd dan moed, kind van God. Hij is voor u. En vertrouw op hem. Hij zal alles voor u doen samenwerken ten goede. Hoe rijk, hoe zalig zo'n goede God. Amen. Zingen we dan Psalm 23, versen 1 en 2. 23, 1 en 2.
Thank you.
bidden en danken. Heerlijke God, we hebben geprobeerd na te denken over de volheid van de rijkdom van uw heerlijkheid, die u geeft in het aannemen tot het zoonschap Gods. En Heere, we hebben maar geprobeerd daarover na te denken. Maar nu bidden wij u, of u door uw Heilige Geest dat wilt toepassen, opdat wij er zicht op mogen krijgen en opdat uw volk en kinderen daardoor vertroost worden en opdat we door u geleid mogen worden. Heere, wij bidden u, wanneer we u kennen, of we in ootmoed door u geleid zullen worden, en dat we geleid mogen worden, dat we steeds minder worden in onszelf en steeds meerder worden in u. Maar wanneer het is dat wij u niet kennen, wanneer het allemaal maar lippendienst is in ons leven en allemaal maar vormelijk en uitwendig en dat ons hart zich verre houdt van u, o, wij bidden u, sla ons dan. Doe maar wat er gebeuren moet, maar breng ons, Heere, tot die overgave aan u. Dat we niet meer voor onszelf leven, maar dat we leren leven voor u. Dat wij met God verzoend mogen worden en de zonde mogen belijden, de ingeboren zonden in ons leven, dat we die mogen belijden en onze zondige natuur door onze val in Adam en onze dadelijke zonden en onze afkerigheid van hart. O Heere, geef dat we dan eerlijk voor u worden en dat we zondaar voor u worden en dat we Christus gaan aangrijpen als de enige behoudenis. Heere, wij bidden u om uw geest, om deze zaken toe te passen, opdat wij die troost van Psalm 23 mogen kennen. En dat we het mee mogen zingen, de God des heils zal mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Heere, wil het toepassen. Breng ons vanmiddag ook weer samen in uw huis. Heb dank voor wat u nu gaf. Vergeef onze tekorten in spreken en in luisteren. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Zingen we ten slotte Psalm 27, vers 7. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.